Wij gaan lezen uit het schriftgedeelte dat op ons programma staat. Efeziërs hoofdstuk 5. De brief van Paulus aan de Efeziërs hoofdstuk 5. En we beginnen in vers 25. Ik lees uit de Telos-vertaling. Er is vandaag weer een Bijbel in gewone taal uitgekomen. Ik dacht dat we in 2004 al een Bijbel in gewone taal hadden, maar dit is nog gewonere taal. Ik verzeker u, over 10 jaar komt een vertaling uit met nog gewonere taal. Volgens mij is dit ook heel gewone taal, maar ja, ik lees de Bijbel al mijn hele leven, dus misschien ben ik geen goede maatstaf. Efeze 5 vers 25. Mannen, hebt uw vrouw lief. Evenals ook Christus de gemeente heeft lief gehad en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar zou heiligen, haar reinigend door de wassing met water door het woord. Opdat hij de gemeente voor zich zou stellen, heerlijk, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Maar opdat zij heilig en onberispelijk zou zijn. Zo behoren ook de mannen hun eigen vrouwen lief te hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, evenals ook Christus de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot één vlees zijn. Deze verborgenheid is groot, maar ik doel op Christus en op de gemeente. Tot zover lezen we voorlopig, want er komt nog meer. Als u hier de vorige keer was, dan herinnert u zich misschien nog wel dat ik u heb laten raden wat de eerste keer was dat in de Bijbel gesproken wordt over liefde. Dat is niet bij Adam en Eva, dat is pas in Genesis 22, vers 4. Als Abraham aangesproken wordt door de Heere God, die tegen hem zegt: neem toch uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac. En toen heb ik u ook alvast verklapt dat de tweede keer dat in de Bijbel over liefde wordt gesproken, het eind van Genesis 24 is. Het is een van de langste hoofdstukken in het boek Genesis. En dat gaat over de bruidswerving, zoals we dat traditioneel zo mooi noemen. De knecht van Abraham, dat zal wel Eliezer geweest zijn, wordt erop uitgestuurd om een bruid te zoeken onder de familie van Abraham. Een bruid voor zijn zoon Isaac. En Eliezer vindt die bruid ook en vraagt haar of ze met hem mee wil gaan. En dat wil zij, en dan komen zij daar. En als ze in de buurt van de tenten van Abraham en Isaac gekomen zijn, dan vraagt ze: wie is die man die ons tegemoet komt in het veld? En dan zegt de knecht: dat is mijn heer. En dan staat er dat zij haar sluier voordoet, niet omdat Isaac haar niet zou mogen zien, of in elk geval misschien tot de bruiloft niet, maar eigenlijk vooral opdat niemand anders haar meer zou zien. Omdat ze helemaal voor haar man wil zijn. Daar staat ook dat ze zich van de kameel laat glijden en zo ontmoeten ze elkaar. En er wordt helemaal niet verteld hoe de bruiloft plaatsvond. Dat zal Abraham wel geregeld hebben als stamhoofd. Maar in elk geval, dat hoofdstuk eindigt dan met die woorden. En dat is ook de juiste vertaling. En hij kreeg haar lief. Dat is wel mooi. Je zou zeggen, nou, dan hebben ze geluk gehad. Want als je ouders de bruid voor je uitzoeken, dan moet je maar afwachten of er liefde van komt. Nou, als u zo denkt, dan bent u al heel modern. Want in heel veel culturen denken ze net andersom. Ik zei vroeger wel eens plagend tegen mijn studenten: als je verliefd bent, dan ben je eigenlijk het minst geschikt om uit te maken of je met die betreffende man of vrouw wel zult trouwen. Je moet eigenlijk eerst wachten tot de verliefdheid over is. Want dan is het of verdwenen of hij zijn liefde verandert. Ik zeg, dan is het tijd. En je ouders, die hebben dat probleem niet, die zijn niet verliefd op dat meisje van jou. En die kijken er veel nuchterder tegenaan, die kennen jou heel erg goed, misschien nog wel beter dan je jezelf kent. Ja. Ik had een vriend, hij is al overleden, maar hij was ooit in India en een groot gezelschap, een gemeente die bij elkaar was. En toen was er een vrouw, die zat alleen met een kind en toen vroegen ze aan hem, wat is er met haar gebeurd? Ja, ze is gescheiden, dat was in die Indiaanse cultuur heel erg. En toen zeiden ze, maar hoe komt dat dan? Vroeg hij, dat mijn vriend vroeg, hoe komt dat dan? En toen zeiden ze, ja, het is geen wonder, ze is uit liefde getrouwd. Dus in die cultuur werd het als vanzelfsprekend beschouwd dat als je uit liefde trouwde, dat ging vast mis. Want dat was een ongezonde basis, dat was verliefdheid, dat was emotie, dat was gevoel. Terwijl je ouders zeer berekenend en die hadden jou zeer lief, voor jou het beste konden uitmaken welke vrouw het beste bij jou past. Nou, eigenlijk ging het zo in Genesis 24. Abraham delegeert de job aan Eliezer en die doet dat ook biddend en dat komt allemaal goed. Dus je zou zeggen, als je nou inderdaad de ideale vrouw rechtstreeks uit de hand van de Heer krijgt, dan kan het toch niet anders of hij zal haar lief krijgen. In vroegere culturen was dat heel goed en eigenlijk denk ik stiekem nog wel eens een keer, het zou helemaal niet gek zijn als daar vandaag althans nog iets van bestond. Waarbij de jongelui natuurlijk zelf ook, maar dat is in India ook zo, nog wel enig stem in de kapitel hebben. Dat zou anders helemaal verschrikkelijk zijn. Maar toch wel zo dat de ouders daarin een grotere rol hebben dan vandaag de dag het geval is. In elk geval was het zo in Genesis 24. En eigenlijk is het, als je kijkt naar waar we naartoe willen, naar de gemeente, het Nieuwe Testament, maar ook naar Israël in het Oude Testament, was het niet veel anders. Als de Heer Jezus een gemeente ontvangt uit Gods hand, dan, ja, de gedachte zou ook heel raar zijn, dan is er geen sprake van verliefdheid. Het is niet zo dat ze elkaar ergens tegenkomen. Nee, dan ontvangt hij een bruid die van eeuwigheid af aan hem voorbestemd is. Dat heeft Vader geregeld. Net als bij Abraham en Isaac het geval was. En als je kijkt naar Israël, daar is het natuurlijk een beetje anders, want de Heere God is de bruidegom van Israël, dus daar komen we zo nog wel op terug. Maar de Heere God is natuurlijk ook degene die Israël heeft uitgekozen. Ja, daar vallen die twee rollen samen en dat kan ook niet anders, want wie zou het anders hebben moeten doen? Maar bij het Nieuwe Testament zie je dat heel mooi. De gemeente is aan Christus geschonken. En dat is van Gods wegen gebeurd. Van eeuwigheid voorbestemd, uitverkoren, of hoe je dat ook zeggen wil. Niet alleen maar elke gelovige apart, maar ook de gemeente als geheel. Voorbestemd voor Christus. Nu we het toch over het boek Genesis hebben, over Rebecca, dan mag je er wel bij zeggen dat Genesis bij uitstek het boek van de bruiden is. Ik laat Asnat, de vrouw van Jozef, even terzijde. Daar was u vast ook het moeilijkste opgekomen. Maar die andere vier namen, die kent u wel. Eva, Sarah, Rebecca en dan Lea en Rachel. Dat is eigenlijk vijf. En met allemaal zijn we redelijk vertrouwd. Van allemaal weten we ook iets over de relatie tot hun echtgenoot. En op hun manier zijn ze allemaal, bij Lea en Rachel is het iets ingewikkelder, dat zal ik zo vertellen. Maar bij allemaal zie je ook iets van een verafschaduwing van de gemeente in het Nieuwe Testament. U weet dat als Adam uit de narcose wakker wordt, dan zit daar geen verpleegster aan zijn bed, maar zijn vrouw. Er was ook verder niemand op de wereld. En hij is helemaal enthousiast. In dat enthousiasme dat hij uitspreekt over Eva klinkt iets door van het enthousiasme, de geestdrift, de vreugde van elke man die de ware heeft gevonden. Ik kijk het nou vanuit het standpunt van de man, omdat ik er zelf een ben, maar natuurlijk ook omdat dit in de Bijbel in het algemeen ook gebeurt. Zelfs vandaag de dag in onze moderne tijd leeft toch bij veel vrouwen nog steeds het idee, ja, die man moet toch het initiatief nemen. Nou ja. En bij de tweede, Sarah, lezen we ook iets het een en ander. Maar daar hoor je ook alweer een beetje de moeilijke kanten soms die er in een huwelijk zijn. En die er ook zijn in het huwelijk tussen Christus en zijn gemeente. En in het Oude Testament het huwelijk tussen God en Israël. Het gaat niet altijd gesmeerd. Al vanaf dat ze net getrouwd zijn, vraagt Abraham aan Sarah of ze overal wil vertellen dat ze zijn zuster is. Want ze is zo mooi dat hij bang is dat ze anders weggepikt wordt. Wat toch wel gebeurt, twee keer zelfs. En uiteindelijk moet de leugen aan het licht komen voordat zij de moeder van Isaac kan worden. Nou, Rebecca, ik zei u net al, het begon zo mooi, maar later zie je die scheuring dwars door dat gezin heen lopen. Wanneer Isaac staat aan de kant van Esau en Rebecca aan de kant van Jacob, met alle ellende van dien. In hoofdstuk 26, dat vind ik wel leuk, daar staat in de Statenvertaling, hij was jokkende met zijn vrouw Rebecca. Nou, er weet geen mens meer wat dat betekent. Daar zit nog de oude betekenis ook in, die je ook in het Engels vindt, joking. En dat betekent, hij had gewoon schik met haar. En de Statenvertaling zegt, ze waren aan het minnekozen. Nou, dat staat ook niet meer in de Bijbel van gewone taal. Maar in elk geval, dat geeft toch iets weer dat ondanks dat ze al een tijd getrouwd waren, ze vreugde aan elkaar beleefden. Maar later gaat dat toch helaas dwars door dat gezin heen, als de kinderen er zijn. En kinderen hebben wel vaker verdeeldheid gebracht tussen vader en moeder. Nou, wat denk je van Jacob, die je dan maar met liefst meteen twee vrouwen? Dat kon hij ook niet helpen, want hij kwam voor Rachel en hij kreeg Lea. Ik hoorde pas van een kerk die stampvol zijn, want iedereen had een beroemde prediker verwacht, maar de prediker was ziek geworden. Dus in plaats van hem kwam een ander de preekstoel op en zijn eerste woorden waren, en zie, het was Lea. En de bijbelvaste mensen in de kerk wisten meteen wat de bedoeling was. Ze hadden allemaal Rachel verwacht en ze kregen Lea. Ja, twee vrouwen. En bovendien gewon hij ook nog zonen bij hun twee bijvrouwen. Dus vier vrouwen. Dus eindelijk begint er een beetje schot te komen in het nageslacht Gods. 12 zonen. Met alle spanningen van dien. Jaloezie tussen die vrouwen en noem het maar op. En toch, zowel in Eva als in Sarah als in Rebecca, zie je iets terug in de relatie naar hun mannen van de glans van die nieuwtestamentische relatie van Christus en de gemeente. Alleen bij Jacob lijkt dat wat moeilijk te zijn. Jacob had immers twee vrouwen. Hoe kan dat nou? Hoe kun je nou zeggen dat dat dan een type van de gemeente is? Nou, dat zijn ook niet allebei die vrouwen, dat is maar één van de twee. En daar hebben de oude kerkvaders al over nagedacht. Ambrosius van Milaan, die zei, Rachel is natuurlijk de kerk. In die tijd was al behoorlijk wat antisemitische geest in de kerk. Dus als Rachel de geliefde vrouw was, dan was dat natuurlijk een beeld van de kerk. En Lea, dat was de niet geliefde, dat was dan een beeld van Israël. Nou, ik denk dat het precies omgekeerd is. En ik denk dat ik het ook kan uitleggen. Want Jacob kwam voor Rachel en hij kreeg Lea. Maar zo ging het precies zo met de Heer Jezus ook. Hij kwam voor Israël en hij kreeg de gemeente. Maar uiteindelijk krijgt Jacob toch zijn Rachel. Zoals de Heer Jezus uiteindelijk toch ook het herstelde Israël zal ontvangen. Dus voor mij is het heel duidelijk. Rachel is de nummer 1. Wij zijn hoogstens het jongere zusje. Lea was wel ouder van de twee, maar wij zijn het jongere zusje. Israël was eerst. Ik ben me al mentaal erop aan het voorbereiden, want maandag hopen we weer met een grote groep naar Israël te gaan. Dus dan is het goed om je alvast goed in te prenten in een beetje andere beeldspraak. Israël is onze oudste broer. Wij zijn het kleine broertje. We gaan vooral ons bezinnen op het Jodendom. Het is ook het Loofhuttenfeest. Dit is heel bijzonder. Want ik moet u eerlijk zeggen, als het hier zo staat, de liefde tussen Christus en zijn bruid, dan hoef je helemaal niet in eerste instantie aan de gemeente te denken. Het is een beetje verklapt dat het daarover gaat, want er staat achter Efeze 5. Maar als je denkt aan, laten we liever zeggen, God en zijn bruid. Nou, het Oude Testament staat bol van die beeldspraak. Bij de profeet, of het nou Jesaja is, denk maar aan Jesaja 54. Waar gesproken wordt hoe Israël als een verstoten vrouw is, of ook een weduwe die uiteindelijk weer door God wordt aangenomen. De echtscheiding wordt ongedaan gemaakt. Of neem Jeremia 2 vers 2, daar denkt God terug aan de woestijnreis. En hij vergelijkt dat met wat wij zouden noemen de wittebroodsweken. Toen Israël als een jonge bruid vol vreugde achter haar bruidegom aanging. Een schitterende beeldspraak. die daarom des te ontroerender is, omdat al die profeten ook beschrijven hoe Israël vervolgens een overspelige vrouw is geworden, die het hield met andere mannen, dat wil zeggen, die de afgoden dienden. En dan Ezechiël, het tophoofdstuk over de relatie tussen God en zijn bruid is Ezechiël 16. En ik zou u willen vragen dat eens even met mij op te zoeken. Want dat gedeelte is nou niet direct zo bekend, maar als we een stukje daarvan lezen, het is een heel lang hoofdstuk, lees alleen maar het eerste stuk, het positieve gedeelte, dan gaat u er ook van houden, dat weet ik zeker. Ik lees uit de NBG-vertaling een stukje van Ezechiël 16. Het woord des Heren kwam tot mij, mensenkind, doe Jeruzalem, eigenlijk gaat het meer over Jeruzalem nog dan over Israël, haar gruwelen kennen. En zeg, zo spreekt de Heere, Heere, tot Jeruzalem. Gij zijt naar afkomst en geboorte uit het land der Kanaanieten. Uw vader was een Amoriet en uw moeder een Hethitische. Wat uw geboorte aangaat, toen gij geboren waart, werd uw navelstreng niet afgesneden en werd gij niet tot uw reiniging met water gewassen. Ook werd gij niet met zout ingewreven, noch in windsels gewikkeld. Geen oog zag met ontferming op u neer om uit mededogen één van deze dingen uit u te doen. Maar gij werd weggeworpen op het veld, omdat men geen waarde hecht aan uw leven toen gij geboren waart. Even kort, de beeldspraak is dus dat van een kind dat net geboren is, waar verder niets aan gedaan wordt, geen schoonmaak, geen reiniging, geen voeding. Het kind wordt weggeworpen als waardeloos. En dan staat er dit. Toen kwam ik voorbij u en ik zag u trappelen in het bloed van uw geboorte en ik zei tot u in uw bloed, leef. Ja, ik zei tot u in uw bloed, leef. Ik deed u opgroeien als het veldgewas. Zij zorgde voor haar als een dochter. Gij groeide het op en werd groot en kwam tot volle schoonheid. Uw borsten werden vast en uw haar groeide, maar gij waart naakt en bloot. Toen kwam ik voorbij u en zag u. En zie, de tijd der liefde was voor u gekomen. Wat eerst een dochter was, is nu een prachtige jonge vrouw geworden. En dan staat er, ik spreide de slip van mijn kleed over u en bedekte uw naaktheid. Ik ging onder ede een verbond met u aan, luidt het woord van de Heere, Heere. Zo werd gij de mijne. Toen wies ik u met water, spoelde het bloed van u af en zalfde u met olie. Ik bekleedde u met een kleurig geborduurd gewaad. Schoeide u met het kostbaarste leder, wond u in een fijn linnen hoofddoek om en hulde u in zijde. Ik tooide u met sieraden, deed armbanden aan uw armen en een keten om uw hals. Ik gaf u een ring voor uw neus, oorringen voor uw oren en een sierlijke kroon op het hoofd. Gij tooide u met goud en zilver. Uw kleding was fijn linnen en zijde en kleurig geborduurd gewaad. Gij at fijn meel, honing en olie en gij werd uitermate schoon. Ja, het koningschap waardig. Zo ging er een roep van u uit onder de volken vanwege uw schoonheid, want die was volmaakt. Dankzij de sieraden waarmee ik u getooid had, luidt het woord van de Heere, Heere. Maar, en nou lezen we niet verder. Nou begint het droeve deel. Nou begint de ontrouw en het overspel. Maar dit eerste gedeelte is misschien wel de mooiste beschrijving van die relatie die God aanging met dit kind dat eerst was weggeworpen. En dat hij maakte tot de prachtige jonge vrouw met wie hij een verbond aanging. En een van de mooie vormen van beeldspraak voor het verbond is het huwelijk. Hij ging een huwelijk met haar aan en zij werd schitterend. Ze werd als een koningin vermaard onder de volkeren. Want haar man was de koning der wereld. In het Nieuwe Testament vind je eigenlijk maar heel weinig over de relatie van Christus en zijn gemeente als bruidegom en bruid. Het is er wel. We hebben het gelezen uit Efeze 5. En we vinden over de bruiloft van het Lam geschreven in Openbaring 19. Wij horen nog even een woord in 2 Korinthe 11. Waar Paulus zegt dat hij de gemeente in Korinthe als een reine maagd aan Christus verloofd had. Maar dan houdt de beeldspraak wel op. En dat is in het Oude Testament niet zo. Het is er vol van. Elke keer als een Joodse man en een Joodse vrouw in het huwelijk treden, gebeurt daar iets dat al het eerst gebeurde op de Sinaï. De Sinaï is een echte Joodse bruiloft. In alle opzichten. Het eerste is dat de bruid, voordat ze gaat trouwen, haar reinigingsbad ondergaat, het mikwe. Elke synagoge heeft een mikwe. Dat is zo'n ritueel bad waar je dan ingaat, niet om je vuil af te wassen, want ze gaan voor die tijd echt wel onder de douche hoor. Maar dat is een ritueel bad van haar reiniging. Letterlijk vind je dat niet bij de Sinaï, maar de rabbijnen zeiden, kijk eens, als daar staat dat ze hun kleren moesten wassen, ja, dan kan het niet anders dan dat ze ook zichzelf moesten wassen. Je gaat niet een vuil lijf in schone kleren steken. Dus daar vind je al het mikwe, het rituele reinigingsbad. Het is een door God gereinigd volk dat daar bij de Sinaï staat. Nou, ten tweede heb je voor een Joodse bruiloft getuigen nodig. Dat zijn niet zomaar getuigen die hun handtekening zetten onder de trouwakte. Dat zijn ook de mensen die bemiddeld hebben bij het opstellen van het huwelijkscontract tussen bruid en bruidegom. Zij hebben een beetje een bemiddelende functie, hebben ze. En dat is bij uitstek Mozes zelf. Mozes is, wat Johannes de Doper later zegt in Johannes 1, de vriend van de bruidegom, de best man, de bruidsjonker. Maar hij treedt op voor beide partijen als een middelaar tussen God en zijn bruid. Hij is degene die het huwelijkscontract afkondigt. En dat huwelijkscontract, dat wordt in het Hebreeuws genoemd de ketubah. Van het werkwoord katab, dat betekent schrijven. En dat is het huwelijkscontract waarin vastgelegd is wat de beloften zijn die bruidegom en bruid aan elkaar doen. En wat de verplichtingen zijn die ze op zich nemen. Nou, dat is bij ons allemaal geregeld in de wet. En de ambtenaar van het burgerstand leest dat voor en daar moet je dan ja op zeggen. En in de kerk doen we het als dunnetjes over en laten we ze nog een beetje meer beloven, want we vinden het een beetje krenterig wat daar bij de burgerstand beloofd moet worden. Maar bij ons gebeurt het allemaal mondeling, maar bij zo'n Joodse bruiloft ligt dat allemaal schriftelijk vast. Dit is wat je aan elkaar belooft. En dit was op de Sinaï de heerlijke functie van de Torah. De wet van Mozes noemen we dat. De Torah is als dat huwelijkscontract. Want hier verbinden God en zijn volk zich. God neemt allerlei beloften op zich die in de Torah uitvoerig beschreven worden. Met name in Leviticus 26 en Deuteronomium 28. Al de beloften die God aan zijn volk doet als het volk van zijn kant zijn verplichtingen zou nakomen. En dat zijn alle geboden en verboden die ze moesten onderhouden. Dat is wat zij van hun kant moesten doen. De Torah is het huwelijkscontract, de ketubah. En dan natuurlijk, geen Joodse vrouw zou zich ooit als getrouwd beschouwen als ze niet getrouwd was onder de chuppa. Weet u wat de chuppa is? Hoe precies, je wordt het al beeldend uitgebeeld. Dat is, zelfs in de armste bruiloft moet er een chuppa bij. En dat is een soort baldakijn waaronder bruidegom en bruid plaatsnemen en waaronder het feitelijke huwelijk tot stand wordt gebracht. In zekere zin was de berg Sinaï zelf een chuppa, zo'n baldakijn. Ze waren daar aan de voet van die berg. Maar boven die berg was een donkere wolk. De heerlijkheid des Heren was daarin gemaskeerd, omdat die heerlijkheid hen anders zou verteren. En daaronder die donkere wolk, waarin de heerlijkheid van God is, daar worden God en zijn volk met elkaar in het huwelijk verbonden. Dat is de chuppa. Geen bruiloft bij de Joden zonder chuppa. En ten vijfde natuurlijk, maar dat is al het aller minimum. Het grootste minimum. Ik zeg wel eens tegen jonge stellen die ik mag trouwen, denk erom dat je niet bezuinigt op punt 5. Dat is het huwelijksdiner. Grappig als je denkt bijvoorbeeld aan Jacob die dan denkt dat te trouwen met Rachel, maar in werkelijkheid trouwt met Lea. Het enige wat je leest is dat Laban, zijn schoonvader, een maaltijd aanrichtte voor de mannen van de stad. Geen bruiloft zonder maaltijd. Er gebeurt iets heel merkwaardigs. Als die huwelijksgeloften zijn afgelegd en drie keer zegt Israël tegen de Heere God, alles wat de Heere gesproken heeft, dat zullen we doen. Dat is het ja-woord van Israël. In hoofdstuk 19 één keer en in hoofdstuk 24 twee keer. Driemaal zeggen ze alles wat de Heere gesproken heeft, dat zullen we doen. Israël wist niet wat ze zei. Maar dat weet geen enkele bruid die op haar bruiloft zegt ja. Als je alles weet wat eraan vast zit, zeg. Je bent net in de 20 en je bent misschien nog 70 jaar bij elkaar. Wie overziet nou wat er allemaal aan dat ja vast zit? Israël overzag het ook niet. En toch lees je in Deuteronomium dat de Heere daar blij mee was. Zoals elke jonge man, als zijn bruid eindelijk in het openbaar ja zegt, daar heel erg blij mee is. Natuurlijk. De Heere God was daar blij mee. Want hij zag dat ze het meenden. Ook al zag hij ook dat ze niet de kracht in zichzelf hadden om dat ja-woord waar te maken. Maar dan staat er, nadat dat ja-woord 3 keer is gesproken. En ik geloof dat in het oude huwelijksformulier de bruid en bruidegom ook minstens 2 keer, ik geloof 3 keer ja moesten zeggen. Maar dan staat er dat Mozes en Aaron met de 70 oudsten de berg opgaan. En dan staat er en zij aanschouwden de heerlijkheid des Heren. En zij aten en dronken. Dat is zo'n wonderlijke uitspraak. Exodus 24. Ze mogen als het ware in die donkere wolk een glimp krijgen van de heerlijkheid des Heren. En in plaats dat die heerlijkheid hen verteert, wordt hun een maaltijd voorgezet. En die 70 vertegenwoordigers van het volk, die zitten daaraan namens het volk aan deze maaltijd die God zelf heeft bereid. Straks als dat huwelijksverbond met Israël aan het begin van het Messiaanse Rijk weer wordt, in ere wordt hersteld. Alsof na een lange periode van scheidingen als het ware een tweede huwelijksplechtigheid plaatsvindt. Dan lezen we in Jesaja 25 dat de Heere een maaltijd zal aanrichten voor alle volkeren. Met de meest uitgelezen wijnen, dat is een van de onderdelen waar ik het meest naar uitzie. Maar ook de meest kostelijke spijzen worden daar uitgereikt voor alle volkeren. En zelfs in Openbaring 19, waar je hoort over de bruiloft van het lam, is eigenlijk het enige wat je van die bruiloft hoort dit. Zalig zijn zij die genodigd zijn tot de maaltijd van de bruiloft van het lam. Dus op die maaltijd moet je niet bezuinigen. Want daarmee wordt ook uitgedrukt dat een huwelijk nooit een zaak is van man en vrouw alleen. Het is een zaak van de hele familie, van de hele dorps- of dorpsgemeenschap, om het niet te gek te maken. Maar het is een zaak van de gemeenschap. Voor de hele gemeenschap wordt duidelijk, deze twee mensen horen voortaan bij elkaar. En God en zijn volk worden daar met elkaar verbonden op een wijze waar alle omliggende volken ervan afwisten. Dat blijkt later wel, als het land Kanaan naderen. Nou, ik ga u vandaag niet lastigvallen met die nare geschiedenis van Israëls ontrouw en Israëls afgoderij. Want afgoderij en hoererij horen bij elkaar. Afgoderij betekent dat de bruidegom vervangen wordt door de vreemde goden en vreemde heren. En altijd weer vergelijken de profeten dat met overspel. Je verbinden met een andere man met wie je niet getrouwd bent. En dat is wat Israël gedaan heeft. En dat maakt de beeldspraak van het huwelijk nog des te droeviger. God is zijn volk nooit ontrouw geworden. Israël is haar man elke keer ontrouw geworden. En daarom behoort het ook tot de mooiste hoofdstukken van de Bijbel. Ook het laatste stuk van Ezechiël 16, wat ik niet ga lezen. Waar die band met Israël en zijn met Israël weer hersteld wordt. Maar ik noem u een ander voorbeeld, dat moet u thuis echt eens nalezen, en dat is Hosea 2. Bij Hosea is het zo, dat vind je bij andere profeten ook wel, dat ze bepaalde dingen als het ware ten tonele moesten voeren, letterlijk moesten naspelen. Bij Hosea was het zo dat hij moest trouwen met een prostituee, Gomer. Je leest erover in hoofdstuk 1 en over hoofdstuk 3. En als de mensen zouden vragen, maar waarom doe je dat, dan moest Hosea dat uitleggen. Zo zijn jullie nou. Maar hij blijft die vrouw trouw, wat er ook gebeurt. En hij moet daarin als het ware naspelen. En hij moet het ook uitleggen wat God doet met zijn volk. Ondanks hun ontrouw neemt hij ze elke keer weer in genade aan als ze met bedroefdheid bij hem terugkeren. Pas geleden hoorde ik ook weer iemand zeggen, als je partner overspel bedrijft, dan mag je van je partner scheiden. Ja, maar zo zegt de Bijbel dat niet precies. Als die ander overspel pleegt, is het normaliter het eerste wat je doet, is wachten of die ander zijn of haar zonde beleidt en bij je terugkomt. En als die ander per se weg wil, dan maakt de schrift duidelijk dat je niet als een hondje erachteraan hoeft te lopen. Dat je die ander dan mag laten gaan. Dat je je niet verplicht hoeft te voelen om zijn potje te koken en zijn sokken te blijven stoppen. Dan ben je in die zin vrij. Maar je bent niet zomaar, als die ander schuldig is, vrij om te zeggen, oh nou, dan kan ik me ook van die ander ontdoen. Want dan wek je de indruk dat je eigenlijk van de gelegenheid gebruik maakt om van die ander af te komen. In elk geval, dat is wat de Heere God nooit doet. Als Israël weg wil, dan zegt hij Jesaja 50, ik heb het volk een scheidsbrief meegegeven. Dat moest volgens de wet van Mozes. Zelfs daarin houdt God zich aan zijn eigen wetten. Hij geeft haar een scheidbrief mee, waarin staat om welke reden hij haar verstoten heeft. Maar ik heb u ook al gezegd, in hoofdstuk 54 neemt hij haar weer in genade aan. Hij blijft altijd trouw. En hij komt altijd weer bij Israël terug. We hebben een heel Bijbelboek dat dit verduidelijkt. En dat is het Hooglied. Tegenwoordig gaan er steeds meer stemmen op dat je dat Hooglied niet al te zeer moet vergeestelijken. Dat het gewoon toch heel mooi ook een bundel van prachtige liefdespoëzie is tussen een man en een vrouw. Nou, dat mag allemaal wel waar wezen. Maar ik kan u verzekeren, als het alleen een mooie liefdespoëzie was, dan was dat boek nooit in de Bijbel terechtgekomen. Want de Joden zijn wat dat betreft waren preuts genoeg. En ze hebben er ook behoorlijk over gedelibereerd of dat boek wel in de Bijbel thuis hoorde. Maar toen het echt tot ze doordrong dat het in dat boek ten diepste gaat over de relatie tussen God en zijn volk. En dat betekent dus overdrachtelijk voor ons ook tussen Christus en zijn kerk. Toen hebben ze dat boek opgenomen. En een van de aanwijzingen, er zijn er wel meer, maar een van de aanwijzingen dat het inderdaad in dat boek gaat over de geschiedenis van God en zijn volk, is dit merkwaardige feit. Dat de bruidegom in het Hooglied nooit fouten maakt. En zij, de bruid, verschijnen er een keer. Dat is niet normaal. Als je liefdespoëzie hebt waarin ook elkaars fouten opgezond worden, waarin dat niet wordt verbloemd, dan mag je aannemen dat dat fouten zijn aan beide kanten. Iedereen die getrouwd is of verkering heeft, die weet die ander is niet volmaakt. Dat bestaat ook niet. Het zou ook jammer zijn als je een volmaakte vrouw vond, want jij bent zelf niet volmaakt, dus dat zou zonde van die vrouw zijn. Wij zijn zelf niet volmaakt en we mogen dus ook niet eisen dat die andere dat is. Maar dan zijn het fouten aan beide kanten. Aan beide kanten dingen waarin je teleurgesteld wordt, want dat had je in het begin niet geweten. Dat kan ook niet, je kunt niet alles weten van elkaar. Je hebt er een leven voor nodig om er allemaal achter te komen. Maar bij God is dat niet zo. En bij de bruidegom in het Hooglied ook niet. Bij de bruid wel. Zowel in hoofdstuk 3 als in hoofdstuk 5 zie je dat er een inzinking komt in haar liefde en haar genegenheid. Ik ga er niet over uitweiden. En dat is bij Israël in het Oude Testament zo geweest en dat is bij de gemeente net zo geweest. De hele kerkgeschiedenis door is vol van die inzinkingen. Als wij zeggen dat de kerk onze moeder is, dat is ook een heel bekende Rooms-Katholieke gedachte, maar zelfs bij Calvijn, bij de reformatoren, vind je die gedachte nog steeds terug. En het is een beetje verloren gegaan in het protestantisme, maar er zit natuurlijk toch een kern van waarheid in. Er is altijd, als je geboren wordt, een kerkelijke gemeenschap, als je tenminste niet van buitenaf binnengekomen bent, maar er is een kerkelijke gemeenschap die jou opneemt, waar je gedoopt wordt of waar je opgedragen wordt, die jou verzorgt en vertroetelt. Het zijn niet alleen je ouders, dat is een hele gemeenschap. Dus die gedachte van de kerk als moeder is zo slecht nog niet. Maar dat betekent ook dat als God onze vader is, daarin nog steeds iets doorwerkt van de gedachte, Christus, de bruidegom, de kerk, de bruid en samen God en de kerk, onze ouders, onze vader, maar ook onze moeder. Die gedachte zijn we een beetje kwijtgeraakt. Maar daarin klinkt ook door die relatie, die huwelijksrelatie die er is tussen God en zijn volk. En je ziet in het Hooglied ook hoe deze inzinkingen die we in ons persoonlijk leven meemaken, maar die we ook zien in de kerkgeschiedenis, vaak tot grote ellende hebben geleid, maar ook dienen tot onze vorming. En dat geldt weer heel persoonlijk in ons eigen leven, die inzinkingen die er kunnen zijn in ons geestelijk leven, maar het geldt ook voor de geschiedenis van de kerk als geheel. Er zijn hele donkere perioden. Of het nou Rooms-Katholicisme of Protestantisme is, periode van diepe inzinking. En dan komt er weer opwekking, dan komt er weer vernieuwing. God dank, zeggen we dan maar. Want het betekent dat God zijn kerk niet prijsgeeft, dat hij haar elke keer weer nieuw leven inblaast, haar terugbrengt van dwaalwegen. En zo gaat dat door tot het einde. En dat niet alleen. Ik heb vroeger vaak gedacht dat de kerk er eigenlijk steeds slechter aan toe zou zijn en op het nippertje voordat ze helemaal als het ware in de ellende wegzinkt, dan komt hier Jezus terug. Totdat eens een keer diep tot mij doordrong wat er nou eigenlijk in Efeze 5 staat. Daar staan 4 werkwoorden over hoe Christus bezig is met zijn kerk. Hij heiligt haar, hij reinigt haar, hij voedt haar en hij koestert haar. En die 4 werkwoorden, die geven het werk weer waar hij constant mee bezig is. Opdat hij die gemeente zou voorstellen, staat er dan, zonder vlek of zonder rimpel. En vroeger dacht ik te gemakkelijk, nou ja, hoe zwak die kerk of gemeente ook is. En dat kan voor de wereldwijde kerk gelden, dat kan voor onze plaatselijke gemeente gelden, hoe zwak het ook allemaal is. Ach, als we straks bij de Heer zijn, dan is het ineens allemaal volmaakt. Alsof het heel gewoon is dat we hier allemaal nog steeds met vodden rondlopen en dan ineens zijn wij getooid met het bruiloftskleed. Maar als dat zo was, dan had Efeze 5 gewoon kunnen zeggen, de Heer Jezus is op het kruis gestorven om straks in de hemel een volmaakte bruid te hebben. Maar dat staat er niet. Ja, er staat wel indirect dat hij het werk volbracht heeft. Maar die 4 werkwoorden, dat is niet wat op het kruis gebeurd is alleen maar. Dat zijn 4 werkwoorden die aangeven dat hij dag en nacht daar tot op de dag van vandaag mee bezig is. En toen dat tot mij doordrong, toen begreep ik dat al die excuses die wij hebben voor het feit dat we zo vaak in lompen lopen, totaal misplaatst zijn. Christus wil hier op aarde een reine, heilige bruid hebben. En daar mag je niet van afmaken door te gauw te zeggen, nou ja, dat wordt op aarde toch ook nooit wat. Ja, daar zal wel wat in zitten, volmaakt wordt het niet, maar de Heer Jezus wil er wel zo dicht mogelijk bij komen. Dat is net als het volmaakt worden op aarde. Wij zeggen, wij worden nooit volmaakt. Ja, maar volmaakt kan ook betekenen volwassen worden. Geestelijk volwassen worden. Dan ben je niet volmaakt in de gebruikelijke zin van het woord, maar je bent er dichterbij dan ooit. En zo wil de Heer Jezus hier op aarde een reine bruid, zoals hij in Israël altijd daarmee bezig was. Zoals hij in het boek Hooglied altijd daarmee bezig is met die kerk. Zo is dat ook met de gemeente. Hij wil een reine bruid hebben. En ik geloof dat we in de eindtijd daar iets bijzonders van gaan zien. En een van de dingen die ik wat dat betreft zie en die ook verblijdend zijn, ik las van de week ook een interview van een van onze geestelijke leiders in het land die het over dezelfde dingen had, dat is dat de muren voor een groot deel aan het wegvallen zijn. Dat geldt voor Rooms-Katholicisme naar het protestantisme en omgekeerd. Dat geldt voor de traditionele protestantse kerken en de evangelische beweging. Dat geldt voor charismatische en niet-charismatische. Al die vroegere kloven die er waren, daar zijn we mee bezig die te overbruggen. Dat betekent heus niet dat alle verschillen zomaar worden weggepoetst. Maar ze worden ondergeschikt gemaakt aan iets wat veel belangrijker is. En dat is de vraag, hoe kunnen wij samen, ondanks onze verschillende tradities en ondanks al die verschillende kerkelijke achtergronden, hoe kunnen wij samen met dankbaar aanwijzing van alles wat we gemeenschappelijk bezitten en niet alleen maar naar de verschillen te kijken, hoe kunnen we samen iets waarmaken van die ene bruid? die alle ware gelovigen omvat, van wat voor kerkelijke achtergrond dan ook. Zeg maar gewoon alle mensen die met hun hele hart de Heer Jezus willen dienen en volgen. En die heb je in alle mogelijke kerken en kringen. En daarin zien we dan toch iets van datgene waar de Heer Jezus mee bezig is, uit de liefde van zijn hart, hier in Efeze 5, met die vier werkwoorden. Heiliging, dat betekent toewijding. Reiniging, allerlei dingen wegwassen die ons zo lang aangekleefd hebben. Ons voeden, ons geestelijk voeden met het woord. Ons koesteren. Een prachtige aanduiding van zijn liefdevolle aanraking. Omdat hij straks voor zichzelf, want elke man wil trots kunnen zijn op zijn vrouw, voor zichzelf die heilige, reine bruid zal hebben. Zonder vlek en zonder rimpel. En niet pas als we in de hemel aankomen. En als we daarboven dan zijn, dan weet het, dan wordt daar in Openbaring 19 gesproken over haar bruiloftskleed. Ik heb u al gezegd, hoor alleen over de maaltijd en over wat had ze aan. Je hoort nooit vragen wat had hij aan, dat is volstrekt oninteressant. Er wordt ons ook niet verteld in Openbaring 19 wat hij aan heeft, maar er wordt ons wel verteld wat zij aan heeft. Niet waar, met name de dames vragen altijd het eerste, wat had ze aan? Het antwoord is altijd hetzelfde, een mooie witte jurk, maar dat is natuurlijk niet voldoende. Dat moet tot in details besproken worden en dat gebeurt dat ook. En er wordt daar gezegd, het kleed dat zij draagt, haar bruiloftskleed, bestaat uit de gerechtvaardige daden van de heiligen. En dat is zo mooi. Dit is dus niet een bestelde jurk. Die is niet uit van de Weekamp of van de Neckerman. Deze heeft ze zelf gemaakt. De bruid heeft een eigen gemaakte jurk. En die bestaat uit alle rechtvaardige daden van al de gelovigen die tot de gemeente behoren vanaf de eerste eeuw tot vandaag aan de dag. Dit is dus niet de mantel der gerechtigheid en de klederen des heils, die heeft God voor ons bereid. Maar deze heeft ze zelf gemaakt. U weet ook, dat is traditie, bruidegommen bemoeien zich niet met de kleren van de bruid. Haar moeder wel, eventueel haar aanstaande schoonmoeder ook, maar hij mag het pas weten op de dag van de bruid. Dit is haar werk, dit is haar verantwoordelijkheid. Ik weet wel dat het allemaal onder genade van de Heer gebeurt, maar het is haar verantwoordelijkheid. Zij maakt hem zelf. Elk onderdeeltje van dat bruiloftskleed gaat terug op iets moois wat zij gedaan heeft in haar leven. Wat één van de gelovigen heeft gedaan. Natuurlijk, dat geen één der uwen goeds bewerkt, het werd al door uw genade volbracht, zegt een oud lied. Maar daar gaat het nou even niet over, het gaat over haar verantwoordelijkheid. En ook al is er nog zoveel ontrouw geweest in de kerkgeschiedenis. Zoveel verval, zoveel afgoderij, zoveel geestelijke overspeligheid. Dat kleed komt er. Want in alle eeuwen, vaak zeer onopvallend, zijn ze er geweest. De werkelijke getrouwen en de toegewijden. Ze zijn er geweest en ze zijn er tot op de dag van vandaag. En misschien dat allerlei dingen die wij zeer indrukwekkend vinden door de Heere God toch afgekeurd worden om een plekje te krijgen in die mooie jurk. En allerlei dingen die wij misschien minder opvallend vonden, maar die hij heel mooi en heel belangrijk vond, die krijgen een plekje in die mooie bruiloftsjapon. En zo zal hij, de bruidegom, zich aan zichzelf voorstellen. En hij zal zeggen, zo heb ik haar gezien toen ik naar het kruis ging. Voor haar ben ik gestorven. Als ik bij Hebreeën 12 lees, om de vreugde die voor hem lag, heeft hij het kruis verdragen en de schande veracht. Dan denk ik onder andere niet alleen daaraan, maar ook, ik denk ook aan het Koninkrijk Gods. Het feit dat hij dan daadwerkelijk alle macht zal uitoefenen in de hemel en op de aarde. Maar ik denk toch ook aan dit. Die bruid die hij gezien heeft toen hij aan het kruis voor haar stierf. Die zal hij straks ook daadwerkelijk bezitten. Dat is de vreugde van zijn hart. Een van die mooie woorden in het Hooglied in hoofdstuk 3 is, als daar de bruiloftstoet komt opzetten uit de woestijn. Het is een bruiloftskoets die hij zelf gestuurd heeft om zijn bruid op te halen. Hij zit er nog niet in, zij zit erin, maar hij wacht haar op. En er lopen 60 mannen tot de tanden toe gewapend om die koets heen. Lees het maar eens na. Een prachtige praalwagen, een soort gouden koets waarin zij naar haar bruidegom gereden wordt. En dan staat er in dat hoofdstuk met veel enthousiasme van de schrijver, aanschouwt hem Salomo op de dag van zijn bruiloft. Aanschouwt hem met de kroon waarmee zijn moeder hem gekroond heeft. Maar dan vooral, dit is de dag van de vreugde van zijn hart. Ik denk dat de bruiloft van het lam een bijzondere reden tot grote vreugde voor ons zal zijn. Maar het zal in de eerste plaats de dag zijn van de vreugde van zijn hart. Zoals het daar in dat vers onnavolgbaar mooi geschreven wordt. Want denk erom, het thema voor vanavond was de liefde van de bruidegom tot de bruid. Hij is al 2000 jaar bezig, ondanks al haar knoeiwerk, uiteindelijk die bruid voor zich te mogen zien. Met haar mooiste kleren aan, zelf gemaakt. Om met trots te kunnen zeggen tegen zichzelf en tegen zijn vader. Dit is ze. Voor haar heb ik geleefd. Voor haar ben ik gestorven. Voor haar ben ik opgestaan. Om haar bezit ik de wereld. Hij heeft alle macht, een koning in de hemel en op aarde. En hij zal die in de troonzaal uitoefenen. Maar in de binnenste vertrekken, in de privévertrekken van het paleis, daar is de bruidegom met de bruid. Prachtig beschreven ook in Psalm 45, zomaar een ander schriftgedeelte wat daarover handelt. Waar we de Messias zien in al zijn koninklijke heerlijkheid, maar ook zijn koningin naast hem. Of je nou in Israël denkt of aan de gemeente, het blijft het even mooie beeld van de liefde tussen Christus en zijn bruid. God zegene zijn woord.